Welkom in mijn podcast Hoezo te veel vrouw? Mijn naam is Sandra Lagas en in mijn podcast ga ik in gesprek met te veel vrouwen. Naar aanleiding van mijn boek Hoezo te veel vrouw? Vrouwelijk leiderschap is een keuze. We gaan in gesprek over de te veel vrouw. De vrouw die mensen te veel aan het denken zet, te veel laat voelen, te veel ruimte in beslag neemt. De te veel vrouw is te luid, te levendig, te eerlijk, te slim. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Wat vinden die teveel vrouwen jezelf eigenlijk van? Het zijn boeiende gesprekken met prachtige vrouwen. En vandaag is mijn gast Angela van Heek. Angela, welkom in mijn podcast.
Dankjewel Sandra. Ik voel me vereerd dat ik bij jou in de podcast mag zijn. En als je een teveel vrouw zoekt, die heb je hier tegenover je zitten.
Dat is een goede keuze. Ik ben vereerd dat jij als teveel vrouw hier volmondig ja opzij. Ja, yes. Geweldig.
Superleuk.
En iets over jou, Angela. Van hart naar hart. Van hart met een D naar het hartje. Hart. Dat is wat jou karakteriseert?
Ja, dat is eigenlijk de weg die ik bewandel. Maar pas 5 jaar geleden erachter kwam dat die D een T moest worden.
Ah.
En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wel ontdekt heb in mijzelf.
Mm-hmm.
Dat ik eigenlijk gewoon de beste mannelijke versie die hard was voor zichzelf met de D. En eigenlijk ook niet lief was voor zichzelf. En het lijntje weer tussen haar hoofd en mijn hart weer wilde herstellen. Want dat was door voor mijn gevoel.
En jij zit in de energy hubs?
Ja.
Zeg ik het goed?
Ja, het is wel, jij maakte wel iets speciaals van door dat...
Dat kunnen de luisteraars ook niet zien, maar nee. Ik maakte een bewerk met mijn lichaam. Ja. De hubs.
Ja, in energy hub. Ja, en over meer masculine omgevingen kun je het niet hebben. Maar daar ben ik toch weer in terechtgekomen. Daar ligt mijn passie. Dat vind ik zo ontzettend leuk. Techniek. En bezig zijn met een toekomstbestendig energienetwerk. Maar eigenlijk, zoals ik ook zelf... Ja. Toekomstbestendig moet zijn en in balans. Zo is het energienet, moet ook in balans zijn.
En je zegt masculine omgeving, is daar die D van het hart naar de T veranderd? Is daar dat lijntje ontstaan?
Ja, daar is, niet binnen die sector, maar meer het... ik heb 2 burn-outs gehad.
Mm-hmm.
En tijdens de 2e burn-out, toen las ik een boek van Carla Clarissa. En daarin stond, dat is 1 zinnetje... waardoor bij mij het puzzelstukje op zijn plaats viel. En daarin stond dat ze zichzelf jarenlang vervormde tot de beste mannelijke versie van zichzelf. En toen viel bij mij het puzzelstukje en toen dacht ik, dat is het laatste stukje waardoor ik begrijp wat ik gedaan heb. En waardoor ik denk van, dit wil ik ook niet meer. En daardoor weer meer balans in mijzelf heb gekregen.
En wat was dat laatste stukje dan wat je begreep?
Nou, ik had mezelf opgelegd over streng zijn voor jezelf, hart met een D, dat ik nooit meer een burn-out zou krijgen.
Mm.
En toen zat ik 5 jaar geleden, wankelde ik weer. En toen dacht ik, hoe kan dat nou?
Ik had toch tegen mezelf gezegd dat het niet meer zou gebeuren.
Precies. Waarbij ik tijdens mijn eerste burn-out 5 jaar gevochten had om weer gelukkig te zijn met de vader van mijn kinderen, was ik nu weer aan het vechten, maar eigenlijk niet wetende wat dan.
Ja.
En toen kwam dat stukje en toen dacht ik, dat hoeft niet meer.
Hm.
Waarop mijn vader zei, maar meisje, een Van Heek geeft toch niet op? En dan zei ik, maar papa, was ik maar geen Van Heek, dan had ik al veel eerder gestopt.
Ja, dus dat had ook te maken met wat jou geleerd was,
ja.
Hoe je moest zijn.
Ja,
ja,
ja. Ja.
Hm. En is dus het lijntje van hart met een D naar hart met een T, is dat... Die te veel vrouw, dat jij dan... Want als ik denk aan jou, je zegt het zelf ook... Je zegt energiek, enthousiast, authentiek, Rotterdams. Toen had ik daar een issue achter gezet in mijn notitieboekje van... Dat is te veel? Dat sommigen dat misschien als een te veel vrouw zien?
Ja, het is denk ik dat stukje te veel is dat ik ben een heel enthousiast, outgoing persoon.
Ja.
En waarbij ik best wel heel vaak hoor, als jij binnenkomt, dan komt er iemand binnen. En zo voelde ik dat zelf helemaal niet, want vroeger was ik heel erg verlegen. En als ik maar vooral onzichtbaar was.
Hmm.
Dus als ik ergens binnenkwam, dan ging ik in een hoekje zitten, als ze mij maar niet spotten. En toen zat mij dat heel erg in de weg toen ik naar de HTS ging. Daar zat ik op 35 kerels als enige meisje in de klas. En daar kon ik niet overleven met het onzichtbaar zijn. Want ik was een soort magneet voor al die kerels.
Ja.
En ik wilde dat helemaal niet. En toen heb ik dat stukje gevoel wat mij in de weg zat, heb ik ja, echt voor mijn gevoel heb ik echt het lijntje tussen mijn hoofd en mijn hart doorgeknipt. Mm-hmm. Waarop mijn moeder zei, het lijkt wel of ik een bootwerker thuis heb. Je loopt als een man, je praat als een kerel, je bent te grof over te veel. Maar dat was mijn overlevingsmechanisme. En het daar te veel zijn, dat doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Mm.
En waarop mijn kinderen ook zeiden dat op het moment dat je dus ergens bent en er wordt een vrijwilliger gevraagd, dan steek ik gelijk mijn vinger op en dan sta ik op het podium bij wijze van spreken. Gewoon vanuit mijn intrinsieke motivatie en enthousiasme. Ja, en is dat te veel? Ik denk dat dat Angela is.
Ja, precies.
Ja, want mijn vriendin zei op een gegeven moment ook toen ik ging, Denise, een BFF van mij van vroeger. En toen zei ze, jij bent echt zo.
Maar dat is het, hè. Ik noem het niet voor niets te veel vrouw met te veel aan elkaar. Dat is een creatieve term van te veel. Nee, ik ben een te veel vrouw. Dat is een titel die ik ook claim. En jij bent het ook voor mij. Maar dat te veel is het in de ogen van de anderen te veel. En jij bent te veel vrouw. Want ik heb zal ik je zeggen wat ik van jou heb opgeschreven, hoe ik jou zie?
Ja.
Wil je dat weten?
Ja, tuurlijk. Ik ga ervoor zitten.
Angela is een sterke, lieve, empathische, dat heb ik omcirkeld, dame met een positieve mindset en oprechte belangstelling. Verloochent haar afkomst niet, blijft dicht bij haarzelf, voelt zich aangetrokken tot mensen met dezelfde authenticiteit, heb ik ook omcirkeld, en openheid. En heb ik daar een linkje zo gezet, zo'n verbindingsstreepje van die authenticiteit is voor mij verbonden vanuit kwetsbaarheid. En ik denk, en je durft jezelf te laten zien. En ik denk dat lijntje wat je doorgeknipt hebt, dat het weer inderdaad, je hebt dat lijntje weer gelegd tussen hart en hart, maar wel vanuit de authenticiteit en een echtheid. Het is echt.
Dankjewel. Ik krijg de kippen wel van.
Ja,
ja, mooi.
Ik heb hem heel intuïtief opgeschreven. Dacht ik, van hoe zie ik jou?
Ja.
Waarom wil ik met deze vrouw aan tafel voor mijn podcast? Ja, ja. Te veel vind ik echt een hele prachtige term. En ik klik ook op dat soort mensen.
Nou, ja, maar ik denk dat dat ook de reden is waarom wij hier samen nu zitten.
Ja, Sandra. Exact.
Ja. Ja, dat is mooi. Ja, en dat lijntje wat ik toen doorgeknipt had, tijdens mijn eerste burn-out had ik een personal coach. En ik kwam naar haar toe en zei ik, ik heb jou nodig, want dat lijntje wil ik herstellen. Ik voel dat ik hier afgesloten ben.
Ja.
En dat kwam ook best wel naar voren. Na mijn scheiding had ik een relatie. En wij stonden tijdens een concert. En ik stond maar te hopen, sla een arm om me heen. Sla een arm om me heen. En later zei ik dat tegen hem. En toen zei hij, ja, maar ik voelde alleen maar ijs. Ik voelde niet dat jij dat voelde. En toen dacht ik, dat is toch ook wel apart. Want ik heb een enorme behoefte om voor iets. En dat straal ik dus niet uit. Hoe kan dat ook? Ja, en dan is het toch ook dat het niet klopt. Het is niet synchroon.
Nee.
En dat is. En toen ik bij haar vandaan kwam, ik weet nog, Ellie Sonke, een naam die je ook nooit meer vergeet. Moest ik voor een spiegel staan en zei ze, zeg tegen jezelf, ik ben lief voor mezelf. Nou ja, dan ga je staan en dan kijk je in die spiegel en zeg je, ik ben lief voor jezelf. Nou, ik voel het niet echt, zegt ze. En toen brak ik.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ik ben eigenlijk helemaal niet lief voor mijzelf.
Nee.
Ik ben lief voor iedereen, behalve voor mijzelf.
Ja.
En dacht dat lijntje toen te herstellen en hersteld hebben, maar dat was een zijde draadje, heb ik gemerkt bij mijn tweede burn-out. Maar ja, dan gaan we weer verder met breien en dan maken we het lijntje iets sterker. En ja, dat is denk ik wel mijn kompas. Op het moment dat ik weer voel dat het niet in sync is, ja, dan heb ik weer werkt.
Dus dan voel je, ik zie het als een lijntje wat misschien een beetje neigt te gaan rafelen of zo, dat je hem weer eventjes moet.
Ja, dat je voelt dat mijn hoofd en mijn buik niet met elkaar overeenkomt. Wat zich uit in onrust, sneller boos worden, gestrest, minder goed slapen.
Ja.
En waar voorheen ik daartegen ging vechten, laat ik het nu gewoon toe. Want het mag er zijn.
Ja. Ja,
en tijdens mijn tweede burn-out heb ik een traject gevolgd, Power of Presence. Mm-hmm. En daar heb ik leren ontwikkelen. Dat vond ik ook een hele mooie.
En wat heb, wat heb je ontwikkeld?
Mijzelf.
Jezelf. Je hebt je uit die wikkel gehaald.
Uit de lagen die mij gevormd hebben en die me tot op dat moment gediend hadden en daarna niet meer.
Weet je, in het gesprek hiervoor begon je over labels. Ik dacht, stop, dat is een mooi onderwerp voor in de podcast. Nu niet. Dus nu wel. En ik denk dat een teveel vrouw, er zit een hele sterke component in, maar ook die kwetsbaarheid, die voel ik bij jou ook heel, heel sterk, als je over sterk hebt. Maar het zijn ook de labels van de buitenwereld die het te veel vindt.
Ja.
Denk je niet? En het is mijn missie, ik kan dat niet genoeg zeggen, dat we die labels die jij ontwikkelen, vind ik mooi, die heb jij van je ontwikkeld, dat je die van ons afhalen, maar ook naar elkaar. Maar herken je dat? Dat wij vrouwen het ook naar elkaar doen?
Ja, dus het
begint bij jezelf. Ja. Dus als je het op jezelf plakt, denk dat je ook veel meer geneigd bent om dat op anderen te plakken. Ja. Maar ik vind het heel krachtig, jij hebt het ontwikkeld. En als je jezelf daarvan... Je zei dat je minder lief was voor jezelf en wel voor anderen. Dus je had misschien niet, je had misschien alleen maar de labels op jezelf geplakt. En dat deed je dan niet zozeer op anderen.
Nee, niet op anderen, maar wel... Nou, misschien een klein beetje door toch ook te oordelen.
Toch wel?
Ja, maar het besef alleen al, dat maakte het voor mij zo mooi. Dat ik dacht van, oh kijk, daar ga je. En nu nog, hè, niet dat het niet meer gebeurt. Maar wel dat de ander er niet iets van merkt. Dat ik denk van, joh, wat zit je haar gek. Hey, maar dat zegt niks over jouw haar. Dat zegt iets over mijn perceptie.
Dat is ook zo.
En dat soort dingen, ik accepteer mijzelf zoals ik ben.
Ja.
En ik accepteer een ander daar ook in. En ik ben blij als iemand zichzelf kan en durft te zijn.
Dus jij bevestigt eigenlijk wat ik zeg, van als je die labels van jezelf ontwikkeld,
ja,
dan kan je het ook beter naar anderen toe. Ja. Ja, ik moest lachen dat je het zei, want ik ben vanochtend naar de kapper geweest. Maar hij is altijd
net, ja, maar hij is heel iets, mooi.
Dus laat Jean-Pierre niet horen dat je zegt dat maar niet goed.
Ja, haar zit heel mooi, maar het was meer een beetje...
Nee, ik snap het voorbeeld. Zeker,
ja.
Zeker. Ik denk dat alles wat jij voelt ten opzichte van de ander, dat zijn jouw emoties, dat spiegelt jou.
Ja. Ja.
Tenzij je me echt pijn doet, echt slaten, ik bedoel natuurlijk.
Ja.
Maar dan nog wat ik daarbij aan gevoelens heb, dat ben ik, hè, wat het met jou doet.
Ja. Een voorbeeld schiet me te binnen dat ik, toen ik bij een grote corporate werkte, dat er één jongen, Lex, werd altijd een soort gekleineerd door zijn manager. En dat deed mij continu pijn. En toen hadden we een teambuilding, 3 dagen. En dan stel ik me kwetsbaar op, want ik denk dan dat je daar echt wat aan hebt als je allemaal in het gereel blijft. Dus ik zei ook, nou, ik vind het gewoon echt niet leuk hoe jullie tegen Lex doen. En toen zei Lex tegen mij, hij zegt, dat vind ik heel lief. Maar heb je wel eens aan mij gevraagd wat ik daarvan vind? En toen dacht ik, ja, ik krijg pijn in mijn buik heel de tijd. Terwijl hij misschien dat helemaal niet...
Oeh, dat is een mooie.
Ja. Daar moest ik ineens aan denken.
Je sprong al in de bres op de voorgrond om hem te verdedigen, als het ware. En dat was helemaal
mijn trigger.
Oh, dat is een mooie. Ja.
Mijn trigger, want als ze tegen mij zo zouden doen, zou ik dat heel erg vinden.
Nou zeg ik altijd tegen mijn vrouwen, tussen aanstekers, van als je ziet wat andere vrouwen overkomt in een mannenomgeving, ook of met andere vrouwen ook, maar je ziet dat ze overroeld worden of zo, steek dan ook je vinger voor hun op. Maar ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het misschien niet altijd welkom is, dat je ook iemand heel erg in verlegenheid mee kan brengen.
Ja.
Maar,
ja.
Ik werk altijd intuïtief hoor, want ik denk dat ik het wel goed aanvoel.
Ja.
Dat iemand dat nodig heeft.
Ja. Ja, dat heb ik ook wel ervaren hoor. De queen bees, waarbij de echt, nou ja, gewoon echt niet leuk was. En nu vraag ik, als ik een vergadering in ga, of een meeting, of als ik op het podium sta, dan kies ik altijd 1 iemand uit en dan vraag ik of zij mij willen helpen. Of ze mij willen steunen. Als ik ze aankijk, dat ik even een duimpje doe. Dat je toch even met 1 iemand minimaal de connectie hebt.
Ja.
Want dat helpt mij, zonder daar heel onzeker van te worden of te zijn. En dat vraag ik ook vaak. van joh, heb je hulp nodig? Of vind je het fijn als ik zal je altijd bijstaan, ik zal je backup zijn.
Dat is mooi.
Hè? En als iemand zegt van nou, hoeft niet, prima, all good. Mm-hmm.
Ja, dus eigenlijk zoals jij erin staat. Niet alleen op het podium, want je zegt op het podium, je bent ook dagvoorzitter en spreker. Hè?
Ja,
mooi dat je dat kan zeggen.
Ja,
en zo heb ik jou eigenlijk leren kennen. Nou, voorafgaand aan jouw optreden bij Lef Talk, hè, heet het?
Ja, Lef Wijven.
Maar het was toch Lef Talks van Lef Wijven?
Ja, van Lef Wijven, ja.
Oké, maar ik heb jou voorafgaand aan het optreden ontmoet. Dat was een hele mooie ontmoeting. En toen op het podium gezien. En had je het daar ook in de zaal? Had je ook iemand die jou... dat je connectie kon maken? Of
nee,
toen niet?
Nee, eigenlijk niet. Want daar was ik zo... daar had ik het voor mijn gevoel niet nodig.
Nee, nee.
Omdat ik daar ging staan vanuit mijn intrinsieke passie om het te doen.
Ja.
En dit verhaal was mijn verhaal.
Ja.
En dan had ik iets vergeten. Niemand had het geweten, want dit is mijn verhaal.
Dat is ook zo.
Ja, ja, dat is. Maar meer zakelijk gezien. En zakelijk klinkt een beetje naar, vind ik zelf. Maar in mijn professionele omgeving kun je dat nog wel eens hebben. Dat, dat iemand gewoon je een soort neersabelt. En dat is je eigen gevoel, terwijl dat niet nodig is. Gisteren hadden we ook weer een werkoverleg en dan wordt iemand heel erg bekritiseerd. Dat vind ik als persoon lastig, terwijl het niet eens over mij ging.
Als weer dat in de bres springen, jij voelt het voor een ander.
Ja, en met hem heb ik wel, als we dan zakelijk ergens naartoe gaan, dan zegt hij, wil je me steunen? Ik zeg, tuurlijk steun ik jou. Maar meer het verzoek ook, dus dat hoeft niet alleen tussen vrouwen en vrouwen, maar ook mannen hebben dat nodig. En ik denk dat dat ook heel erg bij mij zit. Het maakt mij niet uit of je man of vrouw bent. Voor mij is het allerbelangrijkste dat je heel bent. Dat je in balans bent. Dat je je vrouwelijke en je mannelijke kracht kan laten zien. En durft te laten zien. Dat je in balans bent.
Ik vind dat mooi. Jij zegt ook vrouwen en mannen laten stralen. Dat is eigenlijk. En dat bedoel je met heel zijn. Dat je jezelf kan zijn. Dat is ook zo. Hè? Dat... Ik zie ook dat mannen ook, die hebben we zo hard nodig, het is de andere helft, weet je wel.
Ja.
Ik richt me op vrouwen, maar die mannen komen ook steeds meer in mijn vizier. Dat is ook een man die mijn boek echt persoonlijk bij mij heeft afgenomen.
Leuk.
Dat ik zei, zal ik het signeren? En natuurlijk wil ik het gesigneerd hebben. Ik zeg, aan wie, wat kan ik, voor mij. Ik zeg, ik dacht misschien geef het aan je vrouw en je dochter. Hij zei, daarna.
Superleuk, ja. Maar
dus, dus die mannen hebben dat nodig, ben ik helemaal met je eens. Ja. En we hebben elkaar nodig om te begrijpen hoe we het beste heel kunnen zijn, zoals jij dat zegt. Zoals jij dat zegt. Dat is mooi.
Ja, ja. En mijn zoon is 25.
Ja.
En die wil er dan zakelijk uitzien. Of dan denk ik, ja, maar Pieter Bas, wat is zakelijk eruit zien? En ik hoop zo dat zijn generatie dat niet meer nodig heeft. Dat hij mag zijn
wie die is. En dat hij eventueel diegene is die op gimpen aankomt in die zakelijke meeting.
I don't care.
Of dat je begrijpt dat je dat soms misschien niet moet doen, omdat je dat je niet gaat helpen of zo. Maar dan nog, ik heb dat ook heel erg, maar dat is de leeftijd natuurlijk, dat je dat steeds beter begrijpt wat die balans is.
Ja,
ja, mooi hè?
Ja, ja, terwijl mijn dochter dat juist wel heel erg heeft.
Mm-hmm.
Die is wie ze is. En die zei toen ze klein was tegen mijn mama, ik vind mijzelf mooi. Is dat gek?
Oeh, wat prachtig.
En kippenvel. Dat ik dacht, meisje, dat is zo waanzinnig sterk.
Dus dat is een teveel vrouw in spe.
Ja, ja, ja. Maar toch ook wel met haar... ze heeft een tijdje niet lekker in de velletje gezeten. Dus ook daar zit een stuk onzekerheid. Maar dat toen ze klein was, dat ze dat zei, was wel heel erg mooi. Dat je dat toch kan ervaren en... Waarbij je vroeger was het, dan kon je dat echt niet van jezelf zeggen.
Nou, dat is waar, als mensen mij vragen tegen welke onderwerpen lopen jouw vrouwen, dat zegt niet zo jouw vrouw, hè, maar de mensen die naar mij toe komen, welke belemmeringen hebben ze dan? En ja, ik denk dat op nummer 1 staat van jezelf houden, zelfliefde. Ja. En daar komt die onzekerheid uit voort. En ik zat ook te denken, terwijl je dat vertelt van je dochter, dat ze dat zo volmondig nu over haarzelf kan zeggen. Ik vind mezelf mooi, is dat gek? Dat dat misschien wel een definitie is of een aspect van de teveel vrouw. Die is zeker van zichzelf en die waardeert zichzelf, die vindt zichzelf mooi. Maar ik denk wel vanuit die authenticiteit, althans voor mij geldt dat zo.
Voor mij ook zeker, zeker.
Want als je het niet vanuit authenticiteit doet of dat het een beetje Ja, arrogantie zegt ook wat over mezelf, als ik dat vind. Maar,
nee, maar
als
je voelt het niet.
Het moet niet de kosten gaan van een ander of zo.
Nee.
Ja, je voelt het niet.
Ik voel het niet.
Ja.
Ja, en toch moet ik daar ook wel mee uitkijken. Wat ik daarmee bedoel is dat je... Soms zegt iemand wat en dan zeg ik voel het niet. En dan doe ik die ander tekort daarin. Mijn coach toen
weet
bij Power
niet.
Press... Ja, dat...
Het is toch belangrijk dat jij zegt dat je het niet voelt? Jij voelt het toch niet?
Nee. En hij had zichzelf zo kwetsbaar opgesteld, dacht hij. Toen zei ik voel het niet.
Nee.
Ja.
Ja. En net zoals dat jij in de spiegel moest zeggen van dat je lief was?
Ik ben lief voor mezelf.
Ja. Ik heb er ooit een blog over geschreven. Ik hou van jou, heet die blog. En dan zeg ik ook zo'n oefening. En volgens mij staat je ook in mijn boek van kijk in de spiegel. En kijk je echt recht in de ogen. Echt aankijken, niet wegkijken, maar echt aankijken. En dat is best wel absurd om jezelf echt aan te kijken. Niet om te kijken of je mascara goed zit, maar echt aankijken. En dan zeggen ik hou van jou. En mijn stem werd echt zachter. Dat heb ik het nog een keer gezegd. En dat is echt best wel...
Ja, mooi is dat, hè?
Dus dat kwam ook niet over toen ik dat de eerste keer zei. Dus,
Ja, dat is iets wat echt vanuit jezelf komt. En een heel ander gek voorbeeld is dat ik ben ooit 20 kilo afgevallen. Dus eigenlijk altijd wel een haatliefde met eten. En zag heel veel dingen als zondige. En ik denk een jaar of 8, 9 met mezelf afgesproken dat ik mezelf gun. Dus het is zo heerlijk om een appeltaartje met slagroom te eten, omdat ik het mezelf gun en niet zie als een zonde. Dat is ook zo'n verademing.
Zo belangrijk.
Ja, ja.
Maar denk je niet dat dat aspecten kunnen zijn van die teveel vrouw? Van je leeft gewoon, je houdt van jezelf. Voor mij mag je ook hard aan het sporten zijn, hè? Maar je leeft je leven zoals jij dat wil.
Ja.
En wat anderen daarvan vinden. Dat neersabelen ook, dat bleef een beetje hangen bij me, dat je dat net zei, hè? Dat neersabelen. Van de ene collega die dat een andere collega neersabelde. Ik denk van, als iemand dat doet en jij zat echt in je kracht, iemand kan jou toch niet neersabelen dan? Dan sabelt hij zich eigenlijk zelf neer door dat gedrag.
Ja.
Alleen wij zijn dan soms te gevoelig om dat ons dan aan te trekken.
Ja. Ja. Ja.
Ik heb dat ook gehad met negatieve dingen die mensen zei in reactie op dingen die ik schrijf. En toen dacht ik later eigenlijk, ja, hoe meer ik daarop in te gaan, hoe zwak ik mezelf maak, laat die persoon maar
zelf
zijn eigen plaatje daar neerzetten, toch?
Ja, en ik weet nog mijn eerste personal coach en toen vroeg ze aan mij, heb jij gepuberd? En toen zei ik heel trots, nee, dat heb ik overgeslagen. En toen zei ze, van ja, maar ben jij dan los van je ouders? En toen moest ik nadenken en toen dacht ik, nee, ik ben niet los van mijn ouders, want na mijn scheiding... Mijn eerste scharrel, die vroeg, wat voel je nu? En toen zei ik van, wil je het echt weten? Ja, zei die. Ik zei, nou, wat mijn moeder hier wel niet van zal vinden. En toen zei zij, dat is niet, jij bent 42 en niet los zijn van je ouders. Dat is, toen ben ik het gesprek met mijn ouders aangegaan. En toen heb ik gevraagd of zij de keuzes die ik maak als volwassen vrouw uit liefde naar mij willen accepteren. En toen zei mijn moeder, oh, heb je weer een boek gelezen? En mijn vader werd verdrietig. En daardoor raakte ik weer heel verdrietig. En toen kwam ik bij mijn coach en toen zei ik, ja, en ik heb het gesprek aangegaan met mijn ouders. En dat was eigenlijk een heel fijn gesprek, maar mijn vader werd er verdrietig door. En nou wil ik iets voor hem doen. En toen zei ze, ja, maar het is heel goed dat je zijn verdriet ziet, maar laat het bij hem. En dat is hetzelfde met neersamelen. Hij voelde dat helemaal niet zo, dus waarom ben ik daar dan verdrietig om? Omdat het bij mij iets triggert. En dat is het mooie met ontwikkelen, Sandra. Dat je gewoon... En dat eindigt tussen die 6 plankjes. Het is voor mij zo mooi om daar bij stil te staan. En het even te beseffen. En het even ook even vertragen.
Ik voel elke keer die zakelijkheid, toch?
Ja, klopt.
Die je neer kunt zetten. Maar dan die liefde daarbovenop. En dat balanceren ertussen. En die zakelijkheid kun je zien vanuit liefde. Weet je, je kunt nog steeds heel zakelijk zijn, maar met liefde. En ik herken heel erg van het bij een ander laten. Ja.
Dat is wel lastig af en toe, hoor.
Ja, je bent begaan met mensen. En het is niet van jou. Anders wordt je leven heel zwaar. Dan heb je een volgende burn-out.
En dat is het.
Ja.
Dat is het.
Ja.
En ook in dat moment, dat verdriet mag er even zijn. Dat is prima. En dan gaat het eigenlijk weer weg. Maar als ik daar heel de tijd energie in stop, blijft dat.
Ja.
En dat heb ik ook wel geleerd. Dat een emotie mag er zijn. Mm-hmm. Een emotie duurt geloof ik maar 9 seconden. Maar als je daarin blijft hangen, dan wordt het iets heel groots. En dat heb ik bij mijn dochter. Want toen haar velletje niet lekker zat, kwam ze bij mij. Ja, dat vond ik heel erg fijn. Maar ook lastig om haar verdriet niet ook mijn verdriet te laten zijn. En dan zei ik, probeer als je dat voelt, dat het er mag zijn. Mm. Als je 's ochtends wakker wordt en je denkt, hé, bah. Ik heb er eigenlijk geen zin in. Het is goed.
Ja, we hangen er gelijk een oordeel aan, hè?
Ja, het kan niet en het mag niet en ik wil het niet. En...
Maar is het dan ook niet goed om te kijken waar dat dan, ja, zonder heel psychologisch te worden, maar waar dat dan vandaan komt? Want vaak wordt dat getriggerd, hè? Door een gedachte ook bij die emotie.
Ja.
En als je dat kan,
ja, en zij
gaf, ombuigen.
Ze zegt, en ik weet waar het van komt.
Kijk, ja.
Ik zeg, ja, als je dat met mij wil delen, dat mag, ja. Maar voel je niet verplicht? Ja, ik wil het heel graag met je delen. En toen zei ze, ik ben zo onzeker. Overigens, ze is aan het afstuderen. En ze, 30 juni studeert ze af. En ze vindt iedereen slimmer. Ze zit op de Technische Universiteit in Delft.
Met heel weinig vrouwen, denk ik?
Ja, maar ze doet bouwkunde, dus dat is okay. dan wel meer vrouwen.
Okay.
Maar het is zo'n enorme slimme dame. Waarom is ze onzeker?
Mm-hmm.
En dat, als ze dat is, wil ik dat ook. Hè, daar ga ik ook niet een oordeel over.
Nee.
Want ik kan het niet zo zien, maar zij voelt dat zo.
Ja.
En dat is dan toch ook wel. Ja, soms zou ik wel schudden van, joh, meisje, daar heb je niks aan. Maar zij voelt het zo. En dat is ook wel iets waar mijn moederhart dan denkt: oké, het is heel vervelend. En ik kan ervoor er zijn. Ik voelde me heel fijn en trots dat ze het met me wilde delen. Want ik denk, ik zeg het dan. Dacht, nee, dat ga ik niet zeggen. Maar dan moet ik zelf ook wel goed in balans zijn. Als ik zo heel rustig kan reageren. En dat kan ook niet altijd.
Nou ja, dan zie ik weer Angela die weer in de bres wil springen. Net als voor de collega. Alleen ja, het gaat wel om je dochter natuurlijk. Dus eventjes andere koeken.
Ja, ja. Ja. Ja, maar ik besef ook wel dat ik haar daar niet mee help.
Nee.
Ja, dat is ook iets, je wilt er zijn en dat wil ik ten alle tijden. En ook goed als ze daar niets mee doet, of in niets en niets, is natuurlijk een beetje heel zwart.
Het is aan haar, het is haar keuze.
Ja, ja.
Even terug naar de Angela die toen kleiner was, zeg maar 7, ik had een mooie leeftijd. Je zegt, toen was ik onzichtbaar.
Ja, enorm onzichtbaar. Ik vond mijzelf enorm lelijk.
Hmm.
Echt een lelijk eentje.
Dat is jouw dochter dus wel. Ja, die heeft daar heel erg stappen in gezet.
Ja, fantastisch.
Dus, okay. Ja. Het lelijke eentje. Ik kan er heel weinig bij voorstellen.
Het lelijke eentje. Ja, ik ook
niks.
Nu niet meer. Nee, ook niet. Maar toen voelde ik dat ook. En zo gedroeg ik me ook. En mijn zus was echt prachtig. Een Barbie. Dus wij schenen een jaar. Dus wij zijn heel dicht op elkaar. En jongens kwamen altijd op haar af. En dan na een tijdje zeiden ze, nee, maar jij bent eigenlijk veel leuker.
Mm.
Maar ik voelde me dus altijd als een soort tweede keus. Ik ben ook het meisje wat bij de La Bamba eindigde waar ze begon. Maar ja, nu denk ik ook, ja, tuurlijk, je straalt uit dat je jezelf niet knap vindt. Dus waarom, dat scherm was daar toen ook.
Je moet me even helpen hoor. Bij La Bamba eindigde je waar je begon. Dan moet je even uitleggen.
Nou, in La Bamba, dan sta je in een kring en dan heb je La Bamba.
Uh-huh.
En als dan de muziek stopte, er was één iemand in de kring en dan mocht je iemand kussen.
Oh.
En degene die jij kuste, die ging dan de kring in. Nou ja, en ik stopte. Ik eindigde waar ik begon, dus ik werd nooit gekozen. En dat is iets, ja, dat is natuurlijk ook wel dat je dat gevoel, maar dat was mijn, ja, dat het was ik natuurlijk wel al een stukje ouder, maar dat heb ik eigenlijk, en het is zo strijdig eigenlijk, want toen ik 9 was, ben ik gevallen en toen had ik een stuk van mijn tand. En ik heb altijd gezegd, ik laat dat niet repareren, want ze moeten mij maar nemen zoals ik ben.
Uh-huh.
Maar ik vond mijzelf wel heel lelijk. Maar ze moesten me wel nemen zoals ik was.
Uh-huh.
Toen was ik 16 en toen zei mijn tandarts, jij gaat hier niet meer de deur uit zonder dat ik dat gerepareerd heb. Toen had ik binnen een maand verkering.
Dankzij de tandarts.
Of toch wel dat ik dacht van, oké, dat stukje zit er weer aan.
Want ik zat te denken dat meisje dat daar stond bij La Bamba. Ik ga voortaan heel anders naar dat liedje luisteren. Dat is natuurlijk een mindset, hè, wat je uitstraalt.
Tuurlijk. Tuurlijk, maar dat besef ik nu pas.
Want ik denk zelfs, ja, wat is mooi, weet je wel, wat is mooi.
Nou, wat mooi is, is als je, ik vind mijzelf echt prachtig.
Uh-huh, ik ook.
Toen ik in mijn scheiding zat, nou, toen kon ik de tango dansen in een TL-buis. Echt, als je me schudde, dan rammelde ik zo dun was ik. Maar ik vond mezelf zo mooi. En nog. En ik ben zo trots op mezelf. En dat is ook een stuk wat ik denk ik ook uitstraal.
Want het heeft niets met de TL-buis voor die 20 kilometer te maken, hoor.
Nee, tuurlijk niet. Nee, maar dat is de ontwikkeling die ik door ben gegaan.
Ja.
En waarbij ik op mijn 7 jaar mijzelf echt vreselijk vond. Omdat ik bloosde. En als ik bloosde, voelde ik me enorm kwetsbaar. En als iemand er dan iets over zei, dan werd ik nog groter.
Ja.
Maar dat was wel het stromen van de energie. Van mijn hart naar mijn hoofd.
Dus van onzichtbaar via de tandarts naar gewoon jezelf kunnen zijn, zou ze omschrijven.
Ja.
En herken je dat vrouwen, nee, dat mens, want vrouwen niet alleen, dat mensen dat te veel vinden? Herken je dat? Jij hebt ja gezegd op mijn podcast, dus.
Ja.
En je hebt mijn boek gelezen. Je bent echt een hele trouwe lezer.
Ja, zeker.
Dan moet je er iets in herkennen van dat onderwerp, te veel vrouw. Ik zeg altijd gekscherend, ik had alleen de titel hoeven uit te geven, want mensen die vrouwen herkenden die titel.
Ja. Ja, maar ik ben het nu jij zegt te veel aan elkaar, is voor mij alweer anders zoals ik hem interpreteerde voordat we deze podcast
Hoe interpreteerde jij hem?
Nou ja, inderdaad, daar komt iemand echt binnen.
Precies.
En dat wordt wel eens ervaren als te spatie.
Veel. Ja.
En dat mensen dan naar mij toe komen en dan, en dat is wel het hele mooie. En ik denk dat ik daar ook, dat ook komt doordat ik daarvoor open sta. Die dan zeggen, huh? Ja, ik dacht, wat is dit nou weer voor een vrouw?
Ja.
Op de voorgrond of op de... En toen dacht ik, ja, dat kun jij, dat is de manier waarop jij naar mij kijkt. En dat is de manier waarop ik ben.
Ja.
En dat mensen zich dan spiegelen en mij als rolmodel noemen. Alles maar een klein beetje van wat ik had of heb. En dan denk ik, ja, een mooie compliment kun je mij niet geven. Omdat ik niet meer, ik schaam me niet meer voor mezelf. Ik ben enorm trots op mezelf. En of ik nou in bikini of hier met, ja, gelukkig is dit geen beeldpodcast. Kipfiletjes. I don't care hoe een ander daar.
Je bent prachtig.
Dus te veel, het is Angela. En het is zoals jij mij vandaag ziet, zie je mij morgen weer. En is het degene die jij een maand geleden ook zag in die dok.
En aan de tafel in het MT gebeuren, dan zien de mensen je ook zo. Ik bedoel het precies zo, hè? Alleen ik heb er te veel aan elkaar van gemaakt. Omdat Evian Whitney zegt, I am a too much woman.
Too much,
ja. Heb ik daar creatief een te veel vrouw. Ja. Het is trouwens ooit zo vertaald, aan elkaar. Ja, aan elkaar, mensen. Ik ben een te veel vrouw en zo is het ook bedoeld. Alleen, je geeft precies antwoord op de vraag zoals ik het bedoeld. Van, herken je dat mensen daar wat van vinden?
Ja.
Dat herken ik ook, hè? Dat ze toch even check it out via de schoenen naar je haar. En we zijn allebei lang ook.
Ja, en dan zeg ik mooi, hè?
Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb een keer op een toilet, dat was best wel een kleinere ruimte dan. En er zat een vrouw, zat me echt in die kleine ruimte zo. En ik vind het leuk, hè, van dat mijn kleding of mijn schoenen wat doen. Heb ik ook gezegd, ja, mooi, hè? Ja, ik bedoel, zeg dan wat. Zeg dan wat.
Ja.
Dus jij herkent het ook wel.
Ja. Nou, ik herken het enorm. Maar ik vind het zelf heel erg leuk om iemand ook te complimenteren.
Ja.
En ook al zou het mijn keuze zijn, want ik haat geel, maar je ziet er prachtig uit.
Ik heb dus geel aan.
Ja. Nee, maar dat is ook de ontwikkeling daarin. Het geen oordeel geven,
nee.
Want een ander draagt het zoals ze het dragen. En dat is zo erg mooi. En dan denk ik op het moment dus dat iemand het niet draagt zoals dragen zou moeten zijn, dan voel ik dat. En dan zie je dat.
Ik heb geleerd van mijn moeder dat van modellen hebben soms ook, al doen die een vuilniszak aan, dan lopen ze toch alsof ze de mooiste en duurste jurk van de wereld aan hebben. En dat heb ik wel geleerd. Want soms doe ik als iets aan dat je denkt, het voelt toch minder dan ik had bedacht dat ik me zou voelen in deze outfit. Dan moet je toch shine bright. Ja, dus het maakt op zich niet zoveel uit wat iemand ook aan hebt. Voor mij is het meer, ik zie vaak ook niet, ik zie de uitstraling dus.
Ja.
Ik heb een vrouw van kleur aan mijn tafel gehad. Mijn videopodcasttafel. En ik zie het gewoon oprecht niet.
Nee, ik voel het. Ja, wat jij zegt klopt.
Ik zie het niet. Ik zie het oprecht niet. Natuurlijk zie ik of iemand een donkere huiskleur heeft, een zwarte huiskleur of een blanke. Maar begrijp je?
Ja.
Ik vergeet dat al. Ja. Dus.
Ja. Ja.
Dus ik zie ook niet of jij een outfit aan hebt. Ik heb ook wel eens dat ik wel eens nagedenken, wat had die persoon eigenlijk aan, dat ik het wel eens vergeten. Ik ben heel erg into kleding en mooie maken. Ik had wel jouw pantenprintje gezien hoor, vandaag. Maar soms, omdat ik de uitstraling, wat jij met mij doet, is waar ik op aanga. Ja, ja. Dus ik ben ook niet zo van de labels. Ja. Natuurlijk doen we het allemaal wel eens, maar als het mij gebeurt dat ik iets, dat jij of een ander iets doet met mij, denk ik, waar komt het vandaan?
Hoe komt dat? Ja.
Dat is toch jijzelf, hè?
Ja, een stukje reflectie, in plaats van dat je het bij een ander neerleggen. Dat heb ik ook wel moeten leren, hoor. Dat ik het niet persoonlijk maakte.
Wat persoonlijk maakte?
Nou, dat je dat, dat is ook weer het verdriet aantrekken. En ik kom weer een voorbeeld. Toen ik net gescheiden was en samen met een vriendin gelijktijdig gescheiden. En zij was mijn kapster. En toen zei ik in de stoel van, nou, ik ben wel blij dat Sander, mijn ex-man, geholpen was. Dus dat hij geen kinderen meer kon produceren. Tegenwoordig kun je alles weer aan elkaar maken. Heeft hij twee schattige kindjes weer op de wereld gezet. Ja. Maar ik zat bij haar in de kapperstoel. En toen werd zij heel erg boos op mij. En toen vroeg ik aan haar, Ida, wat gebeurt er nu? In plaats van ook boos te worden en in het gevecht mee te gaan. En toen zei ze, jij zei net dat je geluk hebt gehad dat, en Heinz heeft dat niet, haar ex-man. Dus jij vindt. En toen zei ik, oh, maar als ik jou dit gevoel heb gegeven, dat is nooit mijn bedoeling geweest. Dus op een hele andere manier kijken naar opmerkingen of labels, zonder daar gelijk in mijn eigen allergie te schieten, of daar boos, of gewoon ook, en dat vond ik heel erg mooi in jouw boek, mm-hmm. dat jij schreef ook de manier waarop je een vraag stelt, mm-hmm. en niet vragen waarom, mm-hmm. maar wat maakt het dat?
Wat maakt het dat?
Ja.
Ja, waarom komt binnen, hè? Nou, ik vind het mooi dat je dat
ja, dat is, en nog iets uit jouw boek wat ik heel erg mooi vind, terwijl ik denk, joh, wij zijn zussen van een andere vader en moeder.
Omdat het zo in een ander leven.
In een ander leven, omdat het zo herkenbaar is. Jij hebt, dan weet ik het niet meer goed te benoemen, maar de wasabi. Of,
mm-hmm.
Dat ook het zijn in het nu, of het zijn
zoals
het is.
Absoluut.
Ja, en dat is ook, zoals ik het voel, zoals jij het zegt, van oké, alle labels die we plakken, het is zoals het is.
Het is trouwens niet wasabi, want dat doe je op je
sushi. Maar zo heb ik het onthouden.
Het is wabi-sabi.
Oh, wabi-sabi.
En dat is die schoonheid van imperfectie, van de vrankelijkheid.
Maar ik interpreteer, ik denk, die onthoud ik, want dat lijkt wasabi.
Dat zeg ik ook, moet niet te verwarren met, maar daardoor onthouden mensen het juist wel zoals wasabi, denk ik. Ja, ja, dat is mooi, hè? Ja.
Ja, ja, en de imperfectie, wat is imperfect?
Maar daar loop jij, dat is een aanname dan, misschien met jouw dochter tegenaan. Hoe oud is jouw dochter nu?
3 dagen, 24.
Oh, ze is pas gefeliciteerd.
Ja.
Maar ik denk wel eens van, god, dat moet wel best wel een uitdaging zijn voor ouders met al die influencers en die juist vaak de perfectie van veel geld verdienen, geen rimpels, alles. Ja, goed, wat goed is dan.
Ja, ja, ja. En dat is denk ik ook wat bij haar dan ook speelt. Want ze leert zich helemaal te pletter. Vindt het geweldig. Maar ja, ze is architect. Nou, dat is best wel een uitdagend iets om daar ook een baan. Maar ze heeft al een baan, dus dat is ook allemaal hartstikke goed. Althans, goed, dat is heel fijn voor haar. En toch denk ze van ja, mijn leven bestaat uit mijn opleiding op dit moment. En dan zie ik iemand die heel de dag voor de spiegel staat met verschillende outfits aan. En mijn dochter is 1,80, het lijf van een model. Iedereen draait zich om naar de prachtige krullen. En zij ziet dan toch van ja, wat is werkelijkheid? Maar ook haar besef, ze heeft nu een of andere app op haar telefoon. Als zij 2 minuten naar zit te swipen op allerlei TikTok-filmpjes, dan gaat de telefoon uit.
Oh.
En dan geeft hij als melding, te veel schermtijd, nu even pauze nemen. Ja. Omdat ze zelf ook zegt, maar mam, het is zo verslavend.
Ze merkt dat.
Alleen al het besef is heel erg mooi. Ik zeg, mijn, het is fantastisch dat jij dus doorhebt wat het met jou doet.
Afgezien van de tijd, hè, dat ze op de telefoon bezig is. Hè? Ik zag wel even een loop wat jij vertelde van hoe jij jouzelf zag ten opzichte van jouw zus. Heb je hem verteld?
Ja, Barbie. En dat, jij en Barbie en ik, lelijk eentje.
En jouw dochter, zoals je ze omschrijft, ik zie gelijk die prachtige mooie vrouw met de wespartijen. En daar zit niet alleen de schoonheid in, maar ik zie hoe mooi slank ze is en mooie krullen. En dat ze dan toch dat zelf niet
ziet.
Wil ziet, hè? Dat ja. ze dat toch...
Ja, en weet je, Sandra, als ik dan zeg, I've been there, ik wil je wakker schudden, het helpt niet, dat helpt haar ook niet.
Je moet er doorheen, hè?
Ja. Ja, dat is ook zo. En dat is ook heel mooi om dat samen te mogen doen.
Ja, want jij hebt een lezing gegeven. Dat is ook wel mooi. Dit is een mooi bruggetje van hoe vrouwen en mannen zich kunnen bevrijden van traditionele rolpatronen. Dat had ik opgeschreven. Hoe doe je dat bij jouw kids, hè? En dat je, toch neem je ook dingen mee, hè? Denk ik dan. Nu zo jou dit verhaal aanhoorde. Er gaan toch dingen mee, hè, in die familielijnen. Dus, en misschien moeten we ook door sommige dingen. Maar ik vind het altijd wel spannend om dingen te doorbreken. Dat moeten we uiteindelijk zelf doen.
Ja, dat is best lastig, want...
Ik ga er bijna van zuchten, hoor je?
Ja, dat mag. Maar Pieter Bas is echt een jongen en Annemijn is echt een meisje. En Annemijn, want ik heb ook mijn theatertalk aan haar gehouden. En ik heb het opgestuurd, want zij zat toen in Zweden. Zij kon er niet bij zijn.
Ja.
En toen zij vond het heel, heel normaal dat je gewoon kon zijn wie je bent. En dat je je mannelijke en vrouwelijke energie gewoon in balans hebt. Terwijl Pieter Bas echt nog een traditioneel mannetje is.
Ja.
Vreselijk. Ja, en vreselijk, daar wil ik hem echt niet tekort mee doen. Maar soms denk ik wel eens, Pieter Bas, wacht even. Een vrouw in de keuken en hij kost winnaar. En ja, dan denk ik, maar het is niet alleen mijn lijn die, waardoor hij beïnvloed is. Hij was ook nog ooit een zaadje. Wat,
jammer, hè? Je hebt ze toch nodig.
Ja, en dat zaadje was wel heel dominant, want zijn twee nieuwe kindjes lijken ook allemaal op elkaar. Het zijn allemaal pottetjes, om het zo maar te zeggen. Wat ook heel mooi is, want het zijn prachtkinderen. Hè? Maar dat is iets waarbij Annemijn het heel normaal vindt dat dat niet meer zo is. En dat zij ook gewoon blijft werken en een carrière wil. En dat ze nu met haar vriend ook zegt van daar moeten we echt wel... Want hij wil heel graag kinderen, zij wil er echt nog niet over nadenken. Van ja, maar dat... mijn carrière is ook heel belangrijk en dat wil ik ook. En Pieter Bas is daar wat traditioneler in. En waar dat dan, zeg maar, niet helemaal zink... I don't know.
Maar de dochter van de teveelvrouw die ik vandaag aan tafel heb... Annemijn heet je dochter.
Ja.
Die heeft er toch wel wat stappen gezet dan. Dus daar is wat goeds gegaan. Ze heeft dan misschien nog die twijfel over... ben ik wel mooi... Nee, mag er zijn?
Ook het op intelligentieniveau. Dat is, het is zo'n slimme tante.
Maar ze heeft in ieder geval wel stappen gezet.
Ja.
Ten opzichte van haar moeder dan.
Ja, nou ja, het...
Hey, iedereen zijn ontwikkeling, hè?
Ja, dat is een ontwikkeling.
En andere tijd.
En in onze tijd, Sandra, was het... Wat mijn moeder vroeg toen ik twee kinderen binnen 2 jaar had. Waarom blijf jij werken? Je hebt 2 kinderen nu. Ik ben zo blij dat ik ben blijven werken. Dat ik wilde de... 2 kernwaarden heb ik, authentiek en autonoom. En dat ik zo blij ben dat ik ben blijven werken, dat toen ik uit elkaar ging, gewoon een eigen huis gekocht heb. En ben blijven kunnen doen wat ik deed. Dus ik ging in mijn eentje met de kinderen 1100 kilometer naar het Gardermeer rijden, met om de 200 kilometer zware espressootjes om wakker te blijven. Skiën met dat tuig toen ze 5 en 6 waren. Dat ik een week vakantie nodig had. Want een week vakantie op windsport met 2 van die hummeltjes, dat is echt geen vakantie. Maar ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. En waar mijn moeder nu ook zegt, ik ben zo waanzinnig trots op jou. Ik zeg, ja,
dat is
man.
Mooi.
Maar jij hebt wel gezegd toen van, waarom blijf je werken? Waar ik mij best wel schuldig heb gevoeld naar mijn kinderen.
Maar weet je, maar we komen allemaal ergens vandaan. Hè? Ja. Als je kijkt waar jouw moeder vandaan kwam, hoe anders het toen was en wat voor sprong... wij dan hebben gemaakt, als ik ons even als leeftijdsgenoten beschouw.
Ja.
En jouw dochter is best wel positief, die lijn die door...
Ja, fantastisch.
En toch, ik vind het wel een compliment dat ze dan toch zegt van... nou, ik ben trots op je.
Ja.
Weet je, we doen het allemaal met onze ervaring en wat ons is meegegeven.
Ja. Ja, en als je dan, dan terugkomend naar de lijnen met je vader en je moeder, hè, waar mijn moeder eigenlijk zei, waarom blijf je werken, en heel trots op mij. En mijn vader die mij zei van, een Van Heek geeft niet op. Hè, en dat is dan meer positiever ervaren door mijzelf dan naar mijn moeder toe blijven werken en dan een schuldgevoel naar mijn kinderen.
Ja.
Want waarom, hè? Dus, maar alleen al het besef vind ik zo mooi en fijn, omdat dat mij helpt naar de toekomst toe.
Welk besef?
Dat dat gebeurd is en dat het mij gevormd heeft tot de vrouw die ik nu ben. En mij, dat voor mij ook nodig is geweest, maar mij nu niet meer dient.
Nee.
En dat het niet is, niet uit liefde naar mijn ouders, maar dat ik mijn eigen pad kies.
Maar je moet dat pad bewandelen om tot deze conclusie te komen, denk ik.
Natuurlijk.
Hè, dat is het.
Ja, maar dat is ook door even soms stil te staan.
Absoluut. Absoluut.
En daarin ook, het besef ook. En dat vind ik, dat vind ik gewoon heel erg fijn.
En denk je dat mensen die dan jou zien als die teveel vrouw, die dat misschien ook stiekem willen of zo, dat die daar nog niet zijn?
Ja, misschien ook wel. En dat is misschien ook wel waarom ik toen kort net over had, over de lat hoog leggen. Dat is ook iets wat mij irriteert. Een lat hoog leggen.
Ja.
Als dat vind, ik heb van, ben blij met wat er is. En wees trots op jezelf. En dan ga ik in de ik-vorm spreken. Ik ben trots op mezelf met wat er is. En dat die lat nu hier ligt, ben ik waanzinnig trots op. En dat die lat morgen misschien iets hoger ligt, all good. En dat ik elke dag bezig ben met iets, niet om de lat lager te leggen, maar het streven naar altijd meer en beter, dat dat mij niet dient. En
dat is fijn, hè? Dat is fijn als je dat besef hebt. Ja, ik zit te denken van, soms laat ik die lat eventjes wat die is.
Ja.
Dat is doodvermoeiend, toch?
Ja, geniet van wat er nu is. En dat is, heb ik moeten leren, hè?
Nee, dat is ook lastig.
Heb ik echt moeten leren, want ik was afgestudeerd. Ik heb MAVO, HAVO, HTS, VWO gedaan. En toen ben ik nog economie gaan studeren, over doorzetten gesproken. En dat mijn broertje toen zei, toen die vroeg van, toen ik klaar was met studeren, en nu? En toen had ik gezegd, rijk worden. Dat vond ik zo erg toen hij dat zei, dat hij dat zich kon herinneren. Toen dacht ik, oh, maar zo was ik.
Ja, maar dat is toch mooi. Je bent ergens vandaan gekomen.
Ja.
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 Wat een heerlijk gesprek, Sandra.
Ja, gelukkig dat je dat vindt. Ik vind het ook fijn, hoor. Eens kijken wat voor mooie vraag ik je dan gaat stellen. Ja, welk voorbeeld wil jij zijn? Ik ga niet zeggen voor vrouwen, maar welke teveel vrouw, welke vrouw wil jij zijn?
Ja, de vrouw of de persoon waar mensen aan mij vragen, ik zou dat ook zo graag willen.
Dat ze een voorbeeld nemen aan jou, dat is iets.
Ja, van hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Of gewoon alleen al luisteren. Af en toe is alleen een luisterend oor als mensen mij iets vragen. En zij nemen de moeite en de tijd ook om te luisteren. En en het hoeft niet een rolmodel zijn, is ontzettend leuk. En mensen aan het denken zetten is onwijs gaaf. Maar het besef bij andere mensen dat ik ben wie ik ben, dat is, laat mij dan maar te veel vrouw zijn.
Dat is wie je bent. Iedereen mag dus, je mag zijn wie je wil zijn. Ja.
Als je jezelf maar niet verloochent daarmee.
Ja.
Hè, want dit is mijn passie, maar dat hoeft niet jouw passie te zijn. Maar het uit liefde naar mij, het laten zijn zoals ik ben, dat is het grootste compliment wat ik kan krijgen. Ja, en dan ben ik soms te veel. Want Mark is het totale opposite.
Jouw partner?
Mijn partner van wie ik ben. En dan denk ik wel eens soms, nou, hij zal nu alweer denken, oh god, daar gaat ze weer. En toch houdt het me bezig dan, hè?
Ja, maar kijk, je kinderen of je partner is toch even net...
Ja, dat is toch wel...
De andere zon, hè?
Ja, dat is toch wel iets... Nou ja, en dat mijn kinderen zich ook wel voor mij geschaamd hebben. En dat denk ik, dat is totaal niet nodig. Ik hoop alleen maar dat ik ze mee heb gegeven dat je mag zijn wie je bent.
Ja, en wat je zegt dat ik me toch mee bezighoud, maar dat is ook... Ik begon ook van, ik vind je ook super empathisch en vol liefde en authentiek. En er hoort ook bij dat je ook wel eens... Je blijft maar een mens, hè? Het is niet dat jij nou de perfecte vrouw bent.
Nee, niet. Ik maak ook fouten.
En de zorgen en... Maar dat accepteren is denk ik wat mensen wel voelen bij jou. Nou, blijf alsjeblieft wie je bent. Want ik hou het echt van deze Angela. En dank je wel voor deze mooie lessen.
Nou ja, jij inzichten. Dank voor je luisterend oor en je prachtige vragen. Waardoor ik toch ook niet eens echt nadenk, maar gewoon kan vertellen zoals ik ben. Dank je wel.